We zijn hier bijeen voor de begrafenis van onze zuster Aaltje Kos. Met elkaar willen we in dit stille uur luisteren naar de schrift, onze gedachten en ons verdriet bij de Heere God brengen. En bidden om zijn nabijheid, ook als we straks de gang naar het graf gaan maken. Schoonzus Jo Kos, Fred en Ineke van der Ree en alle die haar omringden met liefde en zorg, schrijven op de rouwkaart het volgende. De Heere heeft op zijn tijd thuisgehaald mijn lieve schoonzuster en onze vriendin Aaltje Kos in de gezegende leeftijd van 89 jaar. En dan volgen de namen van J. Kos, Hovius, Fred en Ineke van der Ree en alle die haar omringden met liefde en zorg. Boven de rouwkaart is geschreven, Psalm 43, vers 10, berijmd: leer mij, o God van zaligheden, mijn leven in uw dienst besteden. Gij zijt mijn God, vat gij mijn hand. Uw goede geest bestier mijn schreden en leidde mij in een effen land. Ik geef nu eerst het woord aan Ineke van der Ree voor een kort persoonlijk woord en dankwoord.
De eenvoudige wil God steeds gadeslaan. Die waarheid heeft God in het leven van Ali bewaarheid. Ze werd geboren in huizen in een groot gezin. Vader was opgegroeid in een weeshuis. Ali was een van een tweeling, maar ze was beperkt. Daardoor kon ze niet goed leren. Ook had ze het niet gemakkelijk thuis. Ze was in het gezin een buitenbeentje. Er werd niet met haar gesproken. Toch heeft ze in haar werkzame leven zich met Gods hulp staande gehouden. Ze ging in de zorg werken en bleef daar tot haar pensioen. Lange tijd heeft ze bij een niet-gelovige hoofdzuster gewoond. Met haar ging ze vaak op vakantie, onder andere naar Canada, Zwitserland, Oostenrijk, Noorwegen. In die periode is ze van het geloof afgedwaald. Maar de Heere heeft haar opgezocht. Ze heeft veel meegemaakt en geleerd om voor zichzelf op te komen. Later ging ze in Rijkersbos wonen en ging ze op zoek naar de dichtstbijzijnde christelijk gereformeerde kerk. En dat was in Ouderkerk. Zo zocht de Heer haar op en mocht ze terugkeren. Arie Buitendijk senior nam haar mee naar ons en zo leerden wij Ali kennen. En is de vriendschap ontstaan en gegroeid. Na haar pensionering fietste ze veel en kwam vaak dagelijks bij ons langs. Door de gemeente werd ze erg goed opgevangen. Ze mocht zondags in veel gezinnen, te veel om op te noemen, tussen de kerkdiensten mee. En ze zei ook vaak: de kerk is zo goed voor mij. We danken de Heere voor zoveel liefde en zorg die ze uit de gemeente mocht ontvangen. Toen wij naar de Veluwe verhuisden, kwam ze regelmatig met valies 4 dagen bij ons logeren. Dan deden we spelletjes en genoten we van de mooie omgeving. Ook leerde ze wat psalmen uit haar hoofd. En toen ze de laatste keer meeging naar de weeksluiting in Nunspeet, kwam ze binnen en zei: mijn leven is in Gods hand. Dat was heel bijzonder. In juli openbaarde zich een ernstige ziekte. Maar toen Ali hoorde dat ze niet meer beter kon worden, wist ze ook dat ze naar de Heer mocht gaan. Die zekerheid had de Heer vast in haar hart gelegd en ze sprak dat verlangen ook uit. We ervoeren ook hoe ze zich overgaf aan de Heer. De Heer heeft haar deze laatste maanden bijzonder gesterkt. Ze wist ook: de Heere heeft mijn tijd bepaald. Zo mogen we haar in Gods handen geven. En mogen we weten dat haar een beter lot is bereid. Dankzij het volbrachte werk van onze Heere Jezus. Hem zij de dank en eer. Hij zocht haar in zijn genade op en hij redde haar.
Verhef nu uw harten tot God. Ook in deze rouwdienst belijden we allereerst dat onze hulp en verwachting van de Heere Heere is, die de hemel en de aarde geschapen heeft, die trouw blijft van geslacht, ja tot in eeuwigheid, en die nooit laat varen het werk dat zijn hand begon. Amen. Laten we nu met elkaar gaan zingen. Zuster Kos heeft de meeste psalmen die we vanmorgen zingen zelf uitgezocht en ook opgeschreven. We beginnen met psalm 103, het achtste vers over de ernst van het leven en de dood die voor een ieder van ons komt. Gelijk het gras is ons kortstondig leven, maar ook over de heerlijke toekomst voor Gods kinderen. Maar Heere gunst zal over die hem vrezen in eeuwigheid, altoos, altijd dezelfde wezen. Psalm 103, vers 8 en 9. bidden. Getrouwe en genadige God in de hemel, Vader, Zoon en Heilige Geest, tot u komen we in gebed in deze rouwdienst, voordat we onze zuster, tante Ali Kos, gaan begraven. Tot wie zullen we anders heen gaan? U wilt toch ook in alle omstandigheden van het leven woorden van heil spreken, van leven, ook in dagen van rouw en verdriet en gemis. U wilt toch ook bij het sterven van een van ons vertroosten met uw woord door uw geest. Ja, u hebt een woord tot de levende. En heren, daar bidden we om. Daarom staat in deze dienst niet onze zuster centraal, maar u, de levende God, die spreken wil tot zondige mensen. Heren, laat zo uw woord ook op deze dag ons tot zegen zijn. We zijn hier met velen uit de gemeente. En dat geeft aan wat een grote plaats onze zuster had. Ze had voor ieder een vriendelijk woord. Leefde in dankbaarheid voor alles wat ze ontving. Heren, daarom bidden we ook om uw zegen nu we haar gaan begraven, als uw woord dan opengaat. Een zegen voor onze kinderen, voor onze jongeren. Heren, leert u hen hetzelfde als wat onze zuster leren. Dat gebed, leer mij, o God van zaligheden, mijn leven in uw dienst besteden. Heren, zegen zo uw woord voor ons allemaal. Ook als we wellicht niet gewend zijn om naar de kerk te gaan, om uw woord te horen. Zegen dan in bijzonder uw woord en mag dit sterven een aansporing zijn om u te zoeken. Ja, geef dat we ons allen mogen vastklemmen aan u, Heere Jezus Christus, van wie ook de psalm van deze morgen spreekt. Dat we het mee mogen gaan belijden voor het eerst, maar ook opnieuw. Gij zijt mijn God. Want in hem, in u, de Heer Jezus Christus, is toch alle heil en alle zaligheid. Omdat u gekomen bent naar deze aarde om verloren mensen op te zoeken in uw genade. Heren, laat dat ook de vrucht mogen zijn van dit sterven. Mogen we zo de troost en de kracht ervaren van uw levende woord. En dat kan toch alleen als we terechtkomen aan de voeten van u, Heer Jezus Christus, en zien op uw kruis en uw opstanding. Heren, wij danken u ook in deze samenkomst voor wat we in onze overleden zuster als gemeente van u hebben ontvangen. Ze leerde ons allemaal wat eenvoud is, maar ook wat kinderlijk vertrouwen is op u, Heer Jezus Christus. We danken u voor het voorbeeld dat ze daarin gaf en ook in haar vriendelijkheid. Heer, en u kent nu de lege plaats. Geeft u in het bijzonder uw troostende nabijheid voor Fred en Ineke van der Ree, die onze zuster zo vaak hebben ontvangen, maar ook alle die hier met ons zijn of die thuis met ons verbonden zijn, bij wie ze regelmatig was, bij de broeders en de zusters uit de gemeente die haar hebben opgevangen, tot op het laatst. Heren, wij danken u dat ze niet alleen was. We denken dit ogenblik ook aan haar schoonzus Jo. Ze kan er niet bij zijn vanwege haar leeftijd en lichaamszwakte. Heren, weest u haar zeer nabij. En geeft u allen zo de rust en de kracht voor deze dag. En het zicht op u, die in de hemel woont en in wiens hand alle dingen zijn. Zegen ons in deze dienst. Help een ieder die een taak heeft. Geef het licht en de leiding van uw Heilige Geest. En doe ons steunen op uw belofte die in Jezus Christus ja en amen zijn. En houd de duivel alstublieft op een afstand. Mag zo deze samenkomst uitlopen op de eer en de glorie van uw heilige naam. Wij bidden het u alleen om Jezus wil. Amen. Laten we het woord van de Heer onze God gaan lezen. We openen het boek van de psalmen en we lezen daaruit psalm 143. Dus de schriftlezing is psalm 143. Daar luidt het woord van de Heer als volgt. Een psalm van David. O Heere, hoor mijn gebed. Neig de oren tot mijn smekingen. Verhoor mij naar uw waarheid, naar uw gerechtigheid. En ga niet in het gericht met uw knecht, want niemand die leeft zal voor uw aangezicht rechtvaardig zijn. Want de vijand vervolgt mijn ziel. Hij vertreedt mijn leven ter aarde. Hij legt mij in duisternissen als degene die overlang dood zijn. Daarom wordt mijn geest overstelpt in mij. Mijn hart is verbaasd in het midden van mij. Ik gedenk aan de dagen van ouds. Ik overleg al uw daden. Ik spreek bij mijzelf van de werken van uw handen. Ik breid mijn handen uit tot u. Mijn ziel is voor u als een dorstig land. Verhoor mij haastig, Heere. Mijn geest bezwijkt. Verberg uw aangezicht niet van mij, want ik zou gelijk worden aan degene die in de kuil dalen. Doe mij uw goede tierenheid in de morgenstond horen, want ik betrouw op u. Maak mij bekend de weg die ik te gaan heb, want ik hef mijn ziel tot u op. Red mij, Heere, van mijn vijanden. Bij u schuil ik. Leer mij uw welbehagen doen, want gij zijt mijn God. Uw goede geest geleide mij in een effen land. O Heere, maak mij levend om uw naams wil. Voer mijn ziel uit de benauwdheid om uw gerechtigheid. En roei mijn vijanden uit om uw goede tierenheid. En breng hen om, alle die mijn ziel beangstigen. Want ik ben uw knecht. Tot zover de lezing uit het woord van God. Laten we ook gaan zingen uit deze psalm, psalm 143, vers 1, 8 en 10. O Heere, wil mijn gebeden horen, en ook vers 8. Laat mij uw dierbare goedheid prijzen wanneer ik het morgenlicht zie reizen. En ook vers 10. Leer mij, o God van zaligheden, mijn leven in uw dienst besteden. En wat er volgt, psalm 143, vers 1, 8 en 10.
Thank you.
rouwkaart van onze zuster staat de tiende vers uit de berijming van Psalm 143, zoals we die ook zojuist hebben gezongen. Dat is ook de tekst voor de meditatie van vanmorgen. Psalm 143, vers 10 en dan de onberijmde tekst. Daar staat dit: leer mij uw welbehagen doen, want gij zijt mijn God. Uw goede geest geleide mij in een effen land. Fred en Ineke en alle uit de gemeente die in liefde en zorg om onze zuster hebben heengestaan en haar aandacht hebben gegeven. Alle andere aanwezigen en zij die op afstand met ons meeleven. Denk ook aan haar schoonzus Jo die vanwege haar gezondheid hier niet kan zijn. Voordat we onze lieve tante Ali gaan begraven, willen we hier stil worden rond het woord van God. Dat woord van God dat onze zuster ook altijd vlakbij haar op tafel had liggen. En iedere keer als je bij haar kwam, dan kon ze vertellen wat ze die ochtend gelezen had. Uit de Bijbel en uit het dagboek voor hart en huis. Want als er iets was dat ze altijd benadrukte, dat was: dominee, het is zo erg als je geen geloof hebt. We kennen tante Ali allemaal als een opgeruimde en nuchtere vrouw. In eenvoud ging ze haar weg. Ze zat niet vaak in de put. Ook niet toen midden in de zomer die ernstige boodschap kwam dat er een kwaadaardige tumor in haar borstholte groeide. En dat er niets meer aan gedaan kon worden. Ik ben haar natuurlijk snel gaan opzoeken. En het eerste wat ze zei toen ze voor mij de deur open deed was: ja, maar ik zit niet in de put hoor, dominee. En dan vertelde ze kinderlijk eenvoudig dat ze op de Heere vertrouwde. En zo kennen we haar ook, allemaal. En als je dan even met haar doorsprak over haar verleden, dan kwam er wel pijn naar boven. Ineke heeft er net iets van verwoord. Het was in het gezin waarin ze opgroeide niet gemakkelijk. Al toen ze 17 was, moest ze het huis uit. En over zichzelf dacht ze heel erg gering. Geen echte opleiding of zoals ze me een paar keer heeft gezegd: ik ben maar een dom mens hoor. Ineke zei het al, op den duur ging ze niet meer naar de kerk. Tot de Heere ingreep in haar leven. En ze heel eenvoudig de toevlucht nam tot de Heere Jezus Christus. En toen wilde ze geen kerkgang meer overslaan. Ook toen het aan het einde eigenlijk niet meer ging. En als ze dan enkele dagen, inclusief een zondag, zoals ze dat dan zei, op vakantie ging naar Fred en Ineke, dan belde ze altijd een paar dagen daarvoor naar de pastorie om te zeggen dat ze zondags niet in de kerk zou zijn, want we mochten nooit denken dat ze zomaar thuis bleef. Ik herinner me toen de eerste coronagolf over ons land spoelde, dat ik haar opbelde en vroeg: hoe gaat het nu in die lockdown en dat er zo weinig mensen kunnen komen? En heel eenvoudig zei ze: nou, het gaat goed hoor. Ik heb alles van die corona voor de Heere neergelegd en dat doe ik elke dag als ik bid. En dan kan ik nu weer vrolijk zijn en dankbaar en ik kan genieten van het weer en van mijn vogeltjes. En ze voegde eraan toe: en ik geloof echt in de Heere Jezus. En de Heere Jezus heeft gezegd dat we ons nooit zorgen moeten maken voor meer dan één dag tegelijk. Ze was ons een voorbeeld. En zo kon ze genieten van elke kaart die ze ontving. En elk bezoekje dat ze kreeg. En als er op een kaart een Bijbeltekst stond, dan kregen bezoekers die ook stevast te horen. Ze was niet bang voor de dood. Onze broeder van de Marel, die merkte dat ook als begrafenisondernemer, toen hij enkele weken geleden met broeder Willems allerlei praktische zaken voor de uitvaart had doorgesproken en met gevoel voor de ernst van haar ziekte zei: het is allemaal best moeilijk voor u. Toen reageerde zuster Kos op de manier die we allemaal van haar kennen. Nee hoor, dat is niet moeilijk, want dan ga ik naar de Heer Jezus toe. Het is 11 jaar geleden dat ze met veel doorzettingsvermogen een psalmvers uit haar hoofd heeft geleerd. Het is het vers dat boven de rouwkaart staat. Het is ook het vers dat ze altijd noemde. Het was echt haar psalm geworden. Het is ook het vers dat ik samen met haar gebeden heb zondagmiddag. Een uur voor haar sterven in haar huisje aan het Gezellenplein. Leer mij, o God van zaligheden, mijn leven in uw dienst besteden. Gij zijt mijn God, vat gij mijn hand. Uw goede geest bestuur mijn schreden en leide mij in een effen land. Het is een vers dat ons brengt bij een dichter die al zijn hulp en al zijn verwachting op de Heere vestigt. Op de God van het genadeverbond. Tot die Heere richt de dichter zijn stem. O Heere, zo begint hij, hoor mijn gebed. Neig de oren tot mijn smekingen. En dan roept de dichter die machtige pleitgrond in. Verhoor mij naar uw waarheid, naar uw gerechtigheid. Uw waarheid. Dan gebruikt David een woord dat betekent: u bent een en al waarheid. U bent trouw aan uzelf en aan uw woord. En omdat u trouw bent aan uw belofte. Daarom, Heere, wend u tot mij. U zult vervullen wat u eenmaal hebt gesproken. U hebt beloofd dat u me niet zult verlaten. U hebt beloofd dat ik niet zal omkomen. Dat u me leven zult geven. Uiteindelijk eeuwig leven. Dat is de pleitgrond van de dichter. Die waarheid. Maar ook: verhoor mij naar uw gerechtigheid. Nou, daaruit blijkt al dat David niet pleit op wat hij zelf allemaal kan aanbrengen. Als reden voor Gods ontferming. Heel concreet kan David wijzen op een belofte die de Heere hem gegeven heeft. In 2 Samuel 7. Dat de Heere zijn huis en zijn troon vast zou maken. Omdat in die weg de Messias, de Verlosser, zou komen. Hetgeen Davids huis was toegezegd. Dat wil hij ons nu schenken, zo zong Zacharias daarover. Maar juist dat heeft hij verzondigd. En daarom bidt David dit gebed, geconfronteerd met zichzelf. Psalm 143 is de laatste van de 7 zogeheten boetpsalmen in de Bijbel. Hij moet het helemaal hebben van Gods genade in de beloofde Messias. Hij moet het helemaal hebben van Gods gerechtigheid. Niet van zichzelf, dat blijkt wel uit vers 2. En ga niet in het gericht met uw knecht. Want niemand die leeft zal voor uw aangezicht rechtvaardig zijn. Dat besef leeft heel diep bij David. En dat besef, dat kent ieder van Gods kinderen. Dat God ons niet genadig kan zijn, ons geen geopend oor kan bieden op grond van onze geestelijke prestaties. Want als je dan voor Gods rechterstoel staat, dan sta je daar als schuldige. En schuldig, dat betekent dan heb je geen rechtvaardigheid voor God. Geen open toegang tot Gods heerlijkheid. En daarom klinkt er uit die belijdenis: ga niet in het gericht met uw knecht. Een verbroken hart. Een verslagen geest. Ik heb het niet verdiend dat u naar me luistert. Dat u het oor tot mij neigt. Dat u me hoort. Want als ik op mezelf zie wat ik ervan maak in het dienen van u, dan moet ik omkomen samen met mijn vijanden. Maar daarom juist pleit de dichter al vanaf het begin op Gods rechtvaardigheid. En dat is nooit een pleitgrond buiten de Messias, buiten Christus om. Pleiten op Gods waarheid, Gods trouw, Gods gerechtigheid, kan alleen maar omdat God zijn Zoon gegeven heeft, opdat een ieder die in hem gelooft niet verloren gaat, maar eeuwig leven heeft. En daarom horen we die klanken van Psalm 143 ook terug in bijvoorbeeld 1 Johannes 1 vers 9. Daar legt Johannes uit wat de kracht van Gods vergevende genade in Christus is, Gods gerechtigheid. Indien wij onze zonde belijden. Hij is getrouw, Gods waarheid, en rechtvaardig, uw gerechtigheid, dat hij ons de zonde vergeven en ons reinigen van alle ongerechtigheid. En daarom wijst Johannes in dat hoofdstuk enkele verzen later erop, mijn kinderkens, ik schrijf u deze dingen opdat ge niet zondigt. En indien iemand gezondigd heeft, wij hebben een voorspraak bij de Vader, Jezus Christus, de rechtvaardige. Een rechteloze zondaar kan alleen maar pleiten op Gods trouw en zijn gerechtigheid die in Jezus Christus zijn geopenbaard. Want in hem zien we Gods waarheid, Gods gerechtigheid ten volle. Hij buigt zich in zijn genade over een biddende en schuldbeleidende zondaar heen die een beroep doet op zijn genade, op Gods onverdiende goedertierenheid. Ook zo'n woordje wat we in deze psalm tegenkomen. Kijk maar in vers 8. Uw goedertierenheid. Daar staat in de grondtaal het woordje geset, dat zo moeilijk in het Nederlands te vertalen is. Het is Gods genade, zijn goedheid, zijn gunstbetoon. Ja, het is zijn verbondstrouw, zijn vaderlijke liefde. Doe mij die horen. Mag ik daaruit leven? Wat een geloofsvertrouwen spreekt daaruit. Als je die woorden van de dichter met je hart kunt naspreken, dan is er ook die stille verwachting dat de Heere zal horen. Want dan wil je niet anders dan leven zoals de Heere dat vraagt. En dat is nou precies de kern van het gebed uit vers 10. Leer mij uw welbehagen doen. Want dan erken je het, ik moet nog zoveel leren. Ik heb zo dringend onderwijs nodig. Zuster Kos die schaamde zich er niet voor om te zeggen dat ze heel veel niet wist. Ook daarin is ze ons een voorbeeld. Want we zitten vaak zo hoog. Nou, hier is ook zo'n dichter. Heer, ik heb uw hemels onderwijs nodig. Ik heb het nodig dat u me aan de hand neemt en leidt in uw spoor. Vat gij mijn hand. David weet niet waar hij heen moet. Hij is verward. En hij is bang om wegen in te slaan die Gods goedkeuring niet hebben. En daarom vlucht hij met zijn onvolkomenheid, met zijn zondige neigingen, tot zijn Heere. Wijs gij mij de weg die ik te gaan heb. Laat me lopen op wegen die naar uw wil zijn. Dat is uw welbehagen. Daar zit het woordje wel in, dat betekent goed. En er zit het woordje behagen in, dat is wat de Heere wil. En de Heere wil maar één ding. Achter de grote herder van de kudde aangaan, dat moeten we. Daarom is de vraag vanmorgen, als we onze zuster gaan begraven, ken je dat verlangen nou ook? Dat je zo goed weet hoe je in elkaar zit. En dat je altijd maar weer geneigd bent om de weg zelf voor de Heere uit te stippelen. Maar dat je weet, dan gaat het verkeerd in mijn leven. Dan dwaal ik zomaar bij de Heere vandaan. Nou, bid dan dit gebed maar mee. Ja, allereerst dat gebed om Gods waarheid en om Gods gerechtigheid, om Gods vergeving in Christus, maar dan ook elke dag weer leer mij uw welbehagen doen. Want dan heb je, zoals zuster Kos vaak zei, de Heer Jezus lief. En dan wil je hem geen verdriet doen. De zaligheid, de verlossing van verloren zondaren heeft hem immers alles gekost. En als je daar iets van hebt geleerd, wat er nodig was om u, om jou te redden, dan bid je dit elke dag weer. Leer mij, o God van zaligheden, mijn leven in uw dienst besteden. En wat een wonder is het dan, dat een zondig, schuldig mens dan ook vanuit zijn hart kan en mag zeggen: Gij zijt mijn God. U bent met mij. God met ons. Immanuel. Gij zijt mijn God, hoe kan dat? Hoe kan dat dat een schuldig, een zondig mens kan zeggen: Hij is de mijne en ik ben de zijne? Dat kan alleen maar door Immanuel. God met ons. Alleen als we geborgen zijn achter zijn bloed, zijn tranen, zijn lijden, dan zijn we dierbaar in Gods oog. Alleen in de Heer Jezus Christus kan een zondaar bij het sterven horen: Kom in, gezegende door mijn Vader. Beërf het koninkrijk dat voor u bereid is, van voor de grondlegging van de wereld. En laten we maar eerlijk zijn. Wat hebben we daar voor het eerst, maar ook elke dag opnieuw, het werk van de Heilige Geest voor nodig? Maar dat staat ook in de tekst. Het gebed om de Geest. Laat uw goede Geest mij leiden in een effen land. De dichter kent het werk van de Geest. Het onderwijs in Gods wil, in Gods wet. Het zicht op het bloed van de verzoening. Want zonder het werk van de Heilige Geest gaat niemand God zoeken. Zonder het werk van de Geest leert niemand de waarheid en de gerechtigheid van God kennen in de Messias. Zonder het werk van de Heilige Geest gaat niemand pleiten op Gods belofte. Maar de dichter kent dat werk. En in de nood van zijn leven vraagt hij er weer om. Want hij weet, zonder die Geest ga ik niet in het spoor van Gods wil, Gods wet, Gods welbehagen. En dan komen we het in het Oude Testament niet heel vaak tegen, dat een gelovige zo rechtstreeks bidt om het werk van de Heilige Geest. Als je niet zou weten dat dit gebed hier in het Oude Testament staat, in Psalm 143, dan zou je haast denken, dit is een bidder die op het tempelplein heeft geluisterd naar de preek van Petrus op de eerste Pinksterdag. Dan zou je denken, dit is een bidder die de volle bekendmaking van het werk van de Heilige Geest heeft gehoord. Ja, gemeente, dat doet God. Een mens vervullen met het werk van zijn Geest en een mens ook het verlangen geven om meer van die Geest. Dat is zijn God, die hem zijn Geest geeft op al zijn wegen. En waarin leidt de Geest dan? Ken je dat? Kent u dat? In Psalm 143 lezen we het. Laat die Geest mij leiden in een effen land. Ik zie hier ook allemaal jongens en meisjes zitten. Dat gebeurt niet heel vaak bij een rouwdienst. Ik vind het wel mooi dat jullie er zijn. Want zuster Kos, die heeft jullie eigenlijk wat geleerd. Dat het maar om één ding gaat. Dat jij de Heere Jezus lief hebt. En dat je tot hem bidt: vergeef mij al mijn zonden. En dan ga je ook de Heilige Geest nodig krijgen. En dan staat hier dat die dichter bidt: laat uw Heilige Geest mij leiden in een effen land. Nou jongens en meisjes, wat is dat, een effen land? Nou, effen, dat is vlak. Dan zijn er geen bergen en dan zijn er geen dalen. Dan hoef je niet te klimmen en dan hoef je niet steil naar beneden te lopen. Dat is een effen land. En nu horen we vanmorgen in dit gebed, leid mij Heere door uw Heilige Geest in een effen, in een vlak land. Wanneer wordt dat gebed nou verhoord? Als je achter de Heere Jezus aangaat. Ja, maar zeg je misschien, dan kunnen er toch nog steeds wel hele diepe dalen zijn in je leven, van verdriet, van pijn, van die moeilijke omstandigheden. En dan zijn er toch altijd nog die zonden die maar je blijven achtervolgen. Zijn dat dan geen hoge bergen? Hebben Gods kinderen dat dan niet? Oh, jawel. Jawel. Maar als je achter de Heer Jezus aangaat, en dat geldt voor ons allemaal, als je in dit leven de Heer Jezus Christus hebt leren kennen, dan weet je ook van zijn genadige komst. In het boek Hooglied staat het zo. Ziet hem, hij komt, springende op de bergen, huppelende over de heuvelen. En weet je, dan worden de hoogste bergen en de diepste dalen achter hem toch een vlak land. Want achter hem aan, geleid door de Heilige Geest, mag je eenmaal aankomen in dat hemelse koninkrijk. Daar zijn geen diepe dalen van nood en moeite meer. Daar zijn geen bergen van zonde en schuld meer. Daar is dat eeuwige, effen, vlakke land waar je de Heer Jezus Christus mag zien van aangezicht tot aangezicht. Waar de Vader en de Zoon en de Heilige Geest alles en in alle is. Ja, als je vanuit die toekomst dit gebed bidt, ziende op Christus, dan is het ook een gebed vol van verlangen om daar te mogen zijn waar geen zonde en geen moeite meer is. Uw goede geest geleide mij uiteindelijk in dat eeuwige effenland. En daarom, die hoop moet al ons leed verzachten. Komt, reisgenoten, hoofd omhoog. Voor hen die het heil des Heren wachten, zijn bergen vlak en zeeën droog. Een effenland. En je zult er komen als je hier door het geloof met hart en ziel kunt meezingen en meebidden. God heb ik lief, want die getrouwe Heer hoort mijn stem, mijn smekingen, mijn klagen. En ook, och Heer, och wie het mijn ziel door u gered. Toen hoorde God, hij is mijn liefde waardig. O zaligheid, niet af te meten. O vreugde die alle smart verband, daar is het vreemdelingschap vergeten. En wij zijn in het vaderland. Amen. Laten we de Heere danken voor zijn woord en laten we hem bidden om kracht als we de gang naar het graf gaan maken. Getrouwe Heere, we willen uw naam hartelijk danken voor uw woord in deze rouwdienst. De belofte van uw leiding. En we hoorden die belijdenis. Gij zijt mijn God. Heere, leer het ons allemaal. U, de levende God, te voet te vallen. Leid ons ook door uw geest in dat effen land waarover we hoorden. Niet om het verdriet te onderdrukken, maar juist in het verdriet en in het gemis toch te mogen steunen op wie u bent. Want dat belooft u toch aan alle die u kennen en u liefhebben, om nabij te zijn in de moeite en in het verdriet. Heere, maakt u zo waar wat we zojuist zongen. Toen hoorde God, hij is mijn liefde waardig. En onze God ontfermt zich op het gebed. En daar bidden we ook om, dat we dat allemaal vanuit ons hart ook kunnen meezingen. God heb ik lief. Heere, wij bidden u ook om kracht als we nu de gang naar het graf gaan maken. Daar waar het lichaam van onze geliefde zuster gezaaid zal worden in de aarde. Heere, geeft u rust, geeft u kracht, geeft u uw troostende nabijheid. En geef dat we ook in deze omstandigheden zullen zien op u, de Heer Jezus Christus. Die het toch gezegd heeft, ik ben de opstanding en het leven. Die in mij gelooft, zal leven, al waar hij ook gestorven. Heere, mogen we zo ook aan het graf steunen op uw belofte. En ga met ons mee. Alleen om Jezus wil. Amen. Laten we tot besluit van deze rouwsamenkomst zingen Psalm 27, vers 7. Zo ik niet had geloofd dat in dit leven mijn ziel Gods gunst en hulp genieten zou, mijn God, waar was mijn hoop, mijn moed gebleven? Het is Psalm 27, vers 7 en we doen dat staande. gaan nu op weg naar het graf biddend om de zegen van de Heere onze God. O Vader, dat uw liefde ons blijk. O Zoon, maak ons uw beeld gelijk. O Geest, zend uw troost ons neer. Drie enig God, u zij al de eer. Amen. Ik geef de leiding weer over aan broeder Van der Marel.
Na de Heere, die haar na een kortstondige ernstige ziekte op zijn tijd heeft thuisgehaald, mag ik u allen hier in de kerk nogmaals bedanken voor uw aanwezigheid. En ook de mensen die via huis, van huis uit met ons verbonden zijn geweest, dank voor uw betrokkenheid. We gaan zo dadelijk het lichaam van zuster Kos begeleiden naar begraafplaats Karsenhof hier in Oudekerk. En voor degenen die hier niet ter plaatse bekend zijn, de begraafplaats bevindt zich op zo'n kleine 10 minuten rijden vanaf hier. Zo dadelijk zullen de aangewezen dragers haar de kerk uit begeleiden. En ik heb de namen van jullie bij leven met een glimlach mogen noteren. En ze vond het fijn dat jullie dat vandaag wilden doen, heeft ze bij leven nog aangegeven. En de verdere aanwezigen en gemeenteleden wil ik beleefd vragen nog even te wachten met het verlaten van de kerk, totdat Koster Meijer het u aangeeft. Vervolgens hopen we elkaar te ontmoeten bij de ingang van de begraafplaats, om van daaruit het laatste stuk de grafgang gezamenlijk te gaan bewandelen. Dan wil ik nu graag de organist, de heer Van Mansom, in de gelegenheid stellen om het uitgeleide lied Daar ruist langs de wolken in te zetten. Dank u wel.